Ja, we zijn bijna toegekomen om de overstap te gaan maken, om niet meer zo te kijken naar wat de orthodoxie leert over de eindbestemming van de mens, maar meer te gaan kijken wat de alverzoeningsleer ons biedt over de eindbestemming van de mens. Maar er is toch nog één onderwerp wat we moeten behandelen, en dat is het loon der zonde en ook het onderwerp van de tweede dood. En daar willen we vandaag wat uitvoerig bij stilstaan. Ja, wat is het loon der zonde? Ja, traditioneel is het loon der zonde de eeuwige, bewuste pijniging in de hel die in alle eeuwigheden tot al voortduren. Het is echt zo dat de orthodoxie op de dag van vandaag dit ziet als een van de fundamenteelste pijlers van de christelijke leer. Maar indien dit zo fundamenteel is, dan moeten we dat natuurlijk wel toetsen aan de schrift. Want aan de ene kant raakt het natuurlijk rechtstreeks het wezen en het karakter van God, maar aan de andere kant is het ook heel bepalend voor welke boodschap, voor welk evangelie wij hebben uit te dragen naar de mensen in onze omgeving. Die vraag is uiterst belangrijk, want we moeten oppassen met de beantwoording van die vraag, wat wij hier eigenlijk indirect over God zeggen. Welk beeld wij over God scheppen hiermee bij de mens in onze omgeving. Want als wij leren dat God de onverloste zal straffen met een pijniging die in alle eeuwigheden zal voortduren, en dat na miljoenen jaren de God van het oordeel alleen nog maar begonnen is met zijn vreselijk werk, en uiteindelijk zou blijken dat deze leer alleen maar is gebaseerd op de traditie van mensen, en dat hier eigenlijk niets van waar is, hoe hebben wij dan niet het karakter van God besmet, beklad? En in welke mate hebben we dan niet het wezen van God aangetast, vernederd en naar beneden gehaald, en God in een kwaad daglicht gesteld bij de mensen in onze omgeving, en als ware een kwade reuk over hem verspreid? Aan de andere kant, als het zo is dat de eeuwige bewuste pijniging de echte toestand en situatie is, dat het Gods waarheid is voor de onverloste in de eeuwigheid, ja, dan moeten wij niet op onze lauweren blijven rusten, broeders en zusters, maar dan moeten we er echt op uit gaan trekken. Ik zou ook gaan zeggen, dan moet je gaan bonzen op elke deur in je stad of in je dorp, om iedereen maar te waarschuwen dat als hij zich niet bekeert, hem een vreselijk onheil, een vreselijk noodlot wacht, pijniging tot in alle eeuwigheden. Goed, wat zegt de schrift nu over dit onderwerp? We lezen hierover inderdaad, over die eeuwige straf, in Matteüs 25, zoek dat maar eens op, Matteüs 25. Daar kom je dat tegen, in het allerlaatste vers van Matteüs 25, vers 46. Dat is dat gedeelte waarin de Zoon des Mens, als hij in zijn heerlijkheid komt, en al zijn engelen met hem, dat hij plaats zal nemen op de troon zijner heerlijkheid. Zo begint dat gedeelte in vers 31, en dan vinden we helemaal aan het eind van dat gedeelte in vers 46. En dezen zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Laat het oordeel wat de Heer hier uitspreekt hier goed op u laten doordringen. Terecht zeggen de orthodoxen dat de duur van de straf, eeuwig, gelijk is aan de duur van het leven, ook eeuwig. Dat is zo. De eeuwige straf staat hier tegenover het eeuwige leven. Maar we hebben in onze studies tot dusver gezien dat dit helemaal geen betrekking heeft op de mens van vandaag. We zagen dat dit betrekking heeft op 10 volkeren in het Midden-Oosten, die aan het einde van de grote verdrukking bij Christus' wederkomst rekenschap moeten afleggen van hoe zij zich hebben gedragen ten aanzien van de broeders van de koning. Indien zij zich positief ten opzichte van die broeders van de koning zich hebben opgesteld en gedragen, dan beërven zij het koninkrijk. Want lees maar mee in vers 34. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen: komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed, of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen: voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Ja, deze rechtvaardigen beërven het koninkrijk. Ze mogen het koninkrijk binnengaan, het koninkrijk zien, wat Christus opricht tussen de Nijl en de Eufraat. Deze zullen heen gaan naar het eeuwige leven. Maar indien men negatief zich tegenover die broeders van de koning in de grote verdrukking zich hebben gedragen, en misschien zelfs die broeders van de koning hebben vervolgd, ja, dan gaan zij dat koninkrijk niet binnen. Want lees maar verder in vers 41. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen: gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij een antwoorden en zeggen: voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Ja, ze gaan naar de eeuwige straf. Het mag toch duidelijk zijn dat dit niet voor nu geldt. Als dat nou wel zo zou zijn, ja, dan betekent dat nogal wat. Want dat betekent dat als de mensen om me heen zich vredelievend gedragen, zich menslievend gedragen, sociaal zijn, humaan zijn, goed doen, een ander voeden, een ander te drinken geven, een ander kleden, naar de gevangenis gaan en gevangenen opzoeken, enzovoort, enzovoort, dan betekent dat dat zij op gronden van die goede werken het koninkrijk zullen beërven. Want dat is hier wel de situatie in Matteüs 25. Maar dat staat natuurlijk haaks op het evangelie van de genade. En dat laat ons zien dat dit een situatie is die niet toepasbaar is op onze tijd. Als dat echt nu zou gelden, ja, dan zou dat betekenen dat wij onze evangelieboodschap moeten aanpassen En dat de orthodoxie ook zijn evangelieboodschap moet aanpassen. Dat juist de orthodoxie, juist de Roomse leer van de goede werken, zou moeten omarmen. Want de toegang tot het koninkrijk wordt je rijkelijk verleend, hè, zegt de Bijbel. Hè. Zelfs het geven van een beker koud water is al voldoende. Lees maar mee in Matthäus 10 bijvoorbeeld, want is de hele situatie in Matthäus. In het evangelie in het algemeen. Matthäus 10, het laatste vers, vers 42. Gaat het weer over die minsten, die kleinen. Vers 42, Matthäus 10. En wie een van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft. Voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. Zo. Maar goed, dat is de situatie heden ten dagen niet. Dat moet je zien in die tijd van die grote verdrukking. Die tijd in het Midden-Oosten. Als daar de zoon des verderfs aan de macht komt. En de volkeren als ware worden verleid om met hem en ook met Babylon mee te doen om de gelovige Jood te vervolgen en te verdrukken. Goed, maar als we terugkeren naar Matthäus 25 en je leest daar vers 46 en deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf. Ja, wat betekent dan dit woord straf? Waar gaan ze dan heen? Betekent dit woord pijniging, kwelling, marteling, foltering? Nou, de orthodoxen zeggen ja. Wat betekent dat? En nog veel meer. En als je ook een statenvertaling hebt, dan zult u ook, als u dat vers 46 daar leest, ontdekken dat de statenvertaling geheel in lijn met de orthodoxie vertaalt. En deze zullen heen gaan in de eeuwige pijn. Maar de rechtvaardig in het eeuwige leven. Daar is het dus niet vertaald in statenvertaling met straf, maar met pijn. Hoewel in de grondtekst daar helemaal niet het woord pijn staat. Het Griekse woord is hier kolasis. En in de analytische concordantie van Jung wordt kolasis gedefinieerd als beteugeling. Letterlijk betekent het afgesneden worden. Snoeien, zoals je een boom snoeit. Hoe je daar takken afsnijdt. En die betekenis eigenlijk van het woord kolasis wordt nog benadrukt als je de paralleltekst van Matthäus 25 opzoekt in het Oude Testament, namelijk Psalm 37. Psalm 37, vers 22. Psalm 37. Vers 22, waar staat: voorwaar, de door hem gezegenden beërven het land, maar de door hem gevloekten worden uitgeroeid, letterlijk afgesneden. Ja, deze tekst loopt helemaal parallel met Matthäus 25. Je ziet hier de door hem gezegenden beërven het land. En je vindt in Matthäus 25 vers 34 dat de Heer zegt: komt gij gezegenden. De gezegende mijns vaders beërft het koninkrijk. En wat is dat koninkrijk? Dat hebben we uitgebreid gezien. Dat is het land. Het land van de Heer. Wat hij opricht. Het koninkrijk der hemelen. Wat zal zijn tussen de Nijl en de Eufraat. En Psalm 37 vers 22 zegt niet alleen dat de gezegenden beërven het land, maar de door hen gevloekten. En worden in Matthäus 25 mensen vervloekt. Ja, je ziet dat hier. Mensen worden vervloekt, volkeren worden vervloekt. En dat de Heer zegt in vers 41, gaat weg van mij, vervloekten. En net zo goed als in Psalm 37, vers 22, deze vervloekten worden uitgeroeid, letterlijk worden afgesneden, worden ook in Matteüs 25 deze vervloekten verwezen naar de eeuwige straf. Ze zullen heen gaan naar het eeuwig afgesneden zijn. We zien hier dat zij die in Matteüs 25 worden afgesneden, dus eigenlijk deel hadden aan de zegeningen van het koninkrijk. Wie exact nou deze volkeren zijn, daar hoop ik in november in Zeist over te spreken. Dan gaan we eens in op die volkeren hier en ook eens kijken ook naar het Oude Testament en ook naar Openbaring, hoe je die volkeren steeds kan volgen en kan terugzien. Er is een hele geschiedenis aan vast. Maar goed, dat gaan we vandaag niet doen. Maar ik kan u wel alvast vertellen dat deze volkeren de 10 volkeren van het Midden-Oosten zijn, de Ökumenen. En die moeten stuk voor stuk straks rekenschap afleggen van hoe zij hebben gehandeld met de broeders van de koning. Durende die uren der verzoeking, die over heel die Ökumenen kwam, het Midden-Oosten, en waarover we in de laatste brochure zo uitgebreid daar hebben stilgestaan, hè, uitgaande van die tekst Openbaringen 3 vers 10, ach laten we maar lezen. Maar dan stoppen we er gelijk mee. Openbaringen 3, vers 10. Waar staat: omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. En dat is de hele oproep van de profetische reden van Matteüs 24 en 25. Dat je de Heer moet blijven verwachten. Zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking. Die over de gehele Ökumene, niet de hele wereld, maar de hele regio van het Midden-Oosten komen zal om te verzoeken hen, niet die op de aarde wonen, maar die in het land wonen. Ik kom spoedig, hou vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Ja, je moet uitkijken. Anders ben je je kroon kwijt. Daar komen we vandaag nog wel op terug. Nou, zij die dus niet naar het gelovig overblijfsel van Israël hebben omgekeken in Jacob's benauwdheid, die 3,5 jaar duurt, en zelfs misschien deel hebben genomen aan de vervolging, die zullen afgesneden worden van hun erfdeel en het koninkrijk niet binnengaan, dat koninkrijk niet beërven. Zij die zich wel hebben bekommerd om de gelovigen onder Israël, hen hebben gekleed en hebben gevoed en te drinken hebben gegeven en in de gevangenis hebben opgezocht, ja, zich over hen hebben ontfermd, ja, die beërven het koninkrijk wat hun bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Ja, velen vertellen ons dat je vers 46 hier van Matteüs 25 moet lezen als: en deze zullen heen gaan naar de eeuwige bestraffing. In de zin van dat deze mensen voor eeuwig worden gepijnigd en gekweld zonder einde. Het zou geen straf zijn, maar een voortdurende bestraffing. Maar het is geen bestraffing die maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Het is een straf die gegeven wordt. Het is een eenmalig feit. En het is hier het afgesneden worden aan de ene kant van je erfdeel, maar aan de andere kant ook afgesneden worden van het leven. Dat wel, het betreft hier een executie. Het is hier in Matteüs 25 en ook in Psalm 37, en daarom is het ook in Psalm 37 dat woord zo vertaald, het is een uitgeroeid worden. Het is de hoogste straf die gegeven kan worden. De doodstraf. En het is een doodstraf die de Heer je geeft een doodstraf die geen enkele aardse rechter ooit kan geven. Het is namelijk geen doodstraf tot de adamitische dood, de dood die wij als mens allemaal wel kennen, maar het is een doodstraf die leidt tot de tweede dood. Want daar hebben we het hier over in Matteüs 25. Hè. Lees maar vers 41. Als de Heer tegen deze die heen gaan naar die eeuwige straf, die doodstraf, wat zegt hij dan in 41? Gaat weg van mij, vervloekte, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Maar zij die zich in de ecumene zich schuldig hebben gemaakt aan vervolging, samen hebben gehuld met de zoon des verderfs, deze zijn gevolgd en tot aanbidding van de draak zijn gekomen, die samen, gezamenlijk het zaad van de slang vormen, ja, die delen in het oordeel van de duivel. Gaat weg van mij, vervloekte, naar het eeuwige vuur. En voor wie is eigenlijk dat eeuwige vuur bereid? Dat vuur is bereid voor de duivel en zijn engelen. Ze zullen worden geworpen in die vurige oven, in dat eeuwige vuur, in die poel des vuurs. En wat weten we uit Openbaring? Wat is de poel des vuurs? De poel des vuurs is de tweede dood. En ze worden geworpen dus in de Gehenna, in de vurige oven aan het begin van de toekomende aion. In Lucas 12, daar lezen we in vers 4, Lucas 12. Lucas 12, vers 4. Ik zeg u, mijn vrienden, vrees hen niet die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vrees hem die nadat hij gedood heeft macht om in de hel de Gehenna te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vrees hem. Wie is die hem? Die hem is niet Satan, maar die hem is, is Christus. En wat is nou het verschil tussen Christus en alle rechters op aarde en alle andere mensen op aarde? De een kan de ander wel ombrengen. De een kan de ander qua lichaam wel doden. Maar wat kan Christus doen? Christus kan iets anders doen. Namelijk, nadat hij gedood heeft, kan hij diegene werpen in de Gehenna. Hij heeft macht om in de Gehenna, dat is de poel des vuurs, de vurige oven, het eeuwige vuur, hij heeft macht om daarin te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vreest hem. Dat doet hij dus nadat hij gedood heeft. Nadat hij de doodstraf heeft gegeven. En aan wie doet hij dat? Wie zijn in de evangelie de zonen der hel? Nou, dat is het andere gebroed. En wie is dat andere gebroed? Dat zijn altijd de fariseeën. En hierover gaat het, hè, want het is een reden tegen de discipelen waarin hij waarschuwt, dus de discipelen, voor de fariseeën. Vers 1. Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat ze elkander verdrongen, begon hij te spreken in de eerste plaats tot zijn discipelen. En wat zegt hij? Wacht u voor de zuurdezen. Wat is de zuurdezen? Dat is de huichelarij der fariseeën. De valse leer der fariseeën. Daar moet je voor oppassen, zegt de Heer Jezus. En als je fariseeën bent, wat gebeurt er uiteindelijk met je volgens Matteüs 23? Dan zal je geworpen worden in de Gehenna. Ja, het zal een situatie zijn, zoals vers 8 en 9 hier ons aanduidt, dat ja, straks de Jood in die grote verdrukking, in die eindtijd, voor een situatie komt, dat hij aan de ene kant een boodschap, een evangelie hoort van het koninkrijk, waardoor Elia door Mozes en de 144.000 getuigen gepredikt wordt. Een blijde boodschap van bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, terwijl aan de andere kant hij een boodschap hoort. Zuurdezen is huichelarij. Huichelarij de fariseeën, het lijkt net echt, want ze huichelen. Maar het is een vals evangelie, wat wegleidt van de ware Christus, maar je doet belanden bij een valse Christus, bij een valse Messias. En er staat hier, in vers 8 dan, een ieder die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen Gods. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. Het is of belijden, of verloochenen. Of je blijft Christus, blijft je verwachten en je blijft hem belijden. Of je verloochent hem. Je keert je van hem af en je begeeft je tot de aanbidding van het beest en de aanbidding van het beeld van het beest. Je neemt zijn merkteken aan en je aanbidt uiteindelijk de draak die de macht aan het beest gegeven heeft. Ik kan me voorstellen dat je bezorgd dan bent in die tijd, want als je de Heer Jezus Christus, de ware Messias, blijft verwachten, wat is dan het gevolg in die tijd, uiteindelijk? Nou, dat je zal worden vervolgd, dat je zal worden verdrukt. Dan zou je vrezen voor je leven. En wat zegt hier de Heer? Wees niet bevreesd, wees niet bezorgd. Hè? Vers 7. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven. En ook in vers 22, maak maar een sprongetje, want het gaat zo door. En hij zei tot zijn discipelen, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Wat gij zult eten, of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het leven is meer dan het voedsel, het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven. Wel heel toepasselijk, hè? Maar wat gebeurt er met dat gelovig overblijfsel van Israël? Die mogen vluchten in de woestijn. En ze worden onderhouden in de woestijn door de Heere. Net zoals ooit Elia werd onderhouden. Hoe werd Elia onderhouden? Door raven, die hem eten brachten. Toen hij daar dronk aan de beekrit. Zo'nzelfde situatie hier. En ook zegt de Heer, als ware tegen de discipelen, over de hoofden van deze discipelen heen, tot het gelovig overblijfsel in die eindtijd, wees niet bezorgd over uw leven. Of wat u zult eten, of wat u zult drinken, of waarmee gij u zult kleden. Waarom? Nou, niet alleen zal er een deel van het gelovig overblijfsel gevlucht zijn in de woestijn, waar ze door de Heere zelf 1260 dagen worden onderhouden, hè, volgens Openbaringen 12. Maar ook die Joden, niet alleen van de 2 stammen, maar ook van de 10 stammen, die zich bevinden in het Midden-Oosten, rond en onder de volkeren van het Midden-Oosten, die zullen door die volkeren, en daar zullen best verstandige volkeren bij zijn, want we lezen Matthäus 25, wat zullen die doen? Ja, die zullen hun een beek koud water te drinken geven. Die zullen hun kleden. Die zullen hun, als ze ziek zijn, opnemen in hun huis en verzorgen. Die zullen hen, als ze in de gevangenis zijn, opzoeken, enzovoort. Die zullen hun trouw blijven. Waarom? Omdat het evangelie van het koninkrijk der hemelen in die eindtijd verkondigd zal worden aan al die volkeren in het Midden-Oosten. En naast Israël, dus er vele volkeren zijn die ook de opdracht hebben om de Heer Jezus Christus te blijven verwachten. Natuurlijk is het maar een klein kuddeke. Het zijn maar de minsten, het zijn maar de kleinen die discipelen zijn onder Israël van het koninkrijk. Het is maar een klein kuddeke wat overblijft. Dat staat hier ook in Lucas 12. Ik lees maar vers 28, daar gaan we maar beginnen. Indien nu God het gras op het veld dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, hoeveel te meer u kleingelovigen, en gij zoekt niet wat gij eet of drinken zult, en wees niet verontrust, want naar al deze dingen gaat het zoeken van de volkeren der wereld uit. Doch uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft, maar zoek zijn koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke, dat gelovige overblijfsel van Israël, want het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te geven. Nou ja, zo gaat dat door. Daar in Matthäus, in Lucas 12. En nu vaak in die hoofdstukken in het evangelie, vaak vind je daar die dubbele bodem in de schrift. Dat de Heer niet alleen spreekt in het heden hier, tot de mensen die naar hem luisteren. Maar ook dat hij spreekt juist tot die gelovigen in de toekomst. Wie wordt er het eerst in de vurige oven geworpen? In dat eeuwige vuur van Matthäus 25 vers 41. Wie gaat het eerst naar de eeuwige straf? Wie wordt het eerst dus geworpen in de poel des vuurs? Volgens Johannes is dit het beest en de valse profeet. Zoek dat maar eens op in Openbaringen 19. Openbaringen 19. Daar vind je in vers 20, Openbaringen 19, vers 20. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard. Het kwam uit de mond van hem die op het paard zat, en al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Wat hier opvalt in deze tekst is dat het beest en de valse profeet levend worden geworpen in die poel des vuurs. Terwijl we net lazen in Lucas 12 dat daar diegenen die door de Heere geworpen werden in die poel des vuurs, in die Gehenna, dan staat er zo bij, nadat hij hen gedood heeft. Dus hier, het beest en de valse profeet, die worden levend in die poel des vuurs geworpen. Terwijl hun volgelingen pas daarin worden geworpen, nadat de Heer hen heeft gedood. Ja, niet alleen worden het beest en de valse profeet daarin geworpen. Ook na de duizendjarige regering van Christus, wat afgesloten wordt met een rebellie van de naties, wordt ook Satan in diezelfde poel des vuurs geworpen. Gevolgd door de dood, en de Hades, het graf, en ook zij die deel hebben aan de tweede opstanding, wiens namen niet geschreven staan in het boek des levens. Dan lees je verder hier in Openbaring, namelijk Openbaring 20, vers 10. Dan lees je allereerst dat na de duizend jaar ook Satan daarin wordt geworpen, de duivel, vers 10. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. En later lees je ook over de dood en het graf in vers 14. En de dood en het dodenrijk, dat is de Hades, dat is het graf, hebben we in het verleden gezien. En de dood en het graf werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. en nadat ook Satan, de dood en het graf in de pool des vuurs zijn geworpen, vinden we in vers 15 als laatste dat ook zij, die niet geschreven zijn in het boek des levens, in die pool des vuurs worden geworpen. Vers 15. En wanneer iemand niet gevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de pool des vuurs. Ja, Ezechiël 28 toont ons wat het einde is van Satan, namelijk verwoesting door vuur. Zoek het maar eens op. Ezechiël 28. Ezechiël 28. En daar lees je over Satans einde in vers 18. Dus 18, het tweede deel daarvan, het laatste deel, waar je leest: vuur deed ik oplaaien uit uw midden, dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen. We weten ook dat de dood verwoest wordt, teniet gedaan wordt, vernietigd wordt. Volgens 1 Korinthe 15, 26, dat zoeken we niet op, maar daar vindt u ook dat die laatste vijand, de dood, teniet zal worden gedaan. Hoe? Nou, door hem ook te werpen in die pool des vuurs. En we weten ook dat het graf, de Hades, wat is de Sheol, de Hades, hè, op gelijke wijze teniet zal worden gedaan. Dat vind je in Hosea 13, vers 14 onder andere. Dus als we hier zien dat Johannes hier ons openbaart dat hij de duivel, de dood en het graf geworpen ziet worden in de pool des vuurs, dan mogen we daaruit concluderen dat de pool des vuurs een instrument is dat verwoest, dat vernietigt, dat teniet doet, dat een einde maakt aan het graf, een einde maakt aan de dood, een einde maakt aan de duivel en allen die daarin worden geworpen. En dat de pool des vuurs dus niet in de eerste plaats een plaats is van eeuwige, bewuste pijniging en kwelling. Al deze dingen hier in Openbaringen 20 komen hier aan een eind en gaan niet verder voort. Aan het begin van de 1000 jaar vinden het beest en de valse profeet hier hun eind. Misschien toen we Openbaringen 20 vers 10 lazen, is dat misschien wat verwarrend. Want daar staat in Openbaringen 20 vers 10: en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de pool van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En verder staat er nog: en zij zullen dag en nacht gepijnigd. Aangezien het beest en die valse profeet 1000 jaar eerder in die pool des vuurs geworpen zijn, 1000 jaar eerder dan de duivel, leiden we uit de vertaling van vers 10 af dat dit vers dus aangeeft dat zij nog steeds in die pool des vuurs in leven zijn op het moment dat Satan daarin wordt geworpen. En dat ze dus in alle eeuwigheid zullen worden gepijnigd. Maar die moeilijkheid wordt alleen maar veroorzaakt door de vertaling. Want dat woordje zijn, dat is toegevoegd. Dat woordje zijn staat niet in de grondtekst. In de grondtekst staat: de duivel die hen verleidde werd geworpen in de pool van vuur en zwavel, waar het beest en de valse profeet. Niet het woordje zijn, niet het woordje ook. De verwijzing hier in deze tekst naar het beest en de valse profeet wordt alleen maar door Johannes gedaan om duidelijk te maken dat dit dezelfde pool betreft waar ook het beest en de valse profeet 1000 jaar eerder in geworpen zijn. En als je als vertaler iets wil toevoegen in dit vers om te verduidelijken wat het Grieks bedoelt en er een lopende zin van wilt maken, dan zou je eigenlijk moeten vertalen: en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet in geworpen waren. Verder staat er in de grondtekst niet alleen het woordje zijn ontbreekt, ook het woordje zij komt niet voor. Er staat niet: en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden. Er staat: zullen dag en nacht gepijnigd worden. Het is wel meervoud. Het is niet enkelvoud. Maar het woordje zij ontbreekt. De vertaling hier doet ons voorkomen dat je wel zij zou moeten toevoegen, en dat dus met zij worden bedoeld de duivel, het beest en die valse profeet. En dat zij gezamenlijk dag en nacht zullen worden gepijnigd in alle eeuwigheden. Maar die uitdrukking van zij zullen gepijnigd worden, wie zijn die zij? Wie zijn die zij? Zijn die zij het beest en de valse profeet? Nou, dat is helemaal niet noodzakelijk. Want het was maar een bijzin, hè, waar het beest en die valse profeet in waren geworpen. Om alleen maar om aan te duiden dat die poel van die poel des vuurs, die poel van vuur en van zwavel, waar hier vers 3 sprake van is, dezelfde poel is die 1000 jaar eerder er al stond. En waar die valse profeten het beest in waren geworden. Wie zijn dan die zij? Nou, volgens mij zijn die zij helemaal niet. Ook al moet je dat toevoegen om een lopende zin te krijgen. Maar wie zijn dan die zij? Nou, die zij zijn Gog en Magog. Leef maar in het verband. Vers 7. En wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand der zee, en ze kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde, de duivel die Gog en Magog verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet in waren geworpen. En zij, Gog en Magog en de duivel, zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Gog en Magog ondergaan hetzelfde lot als Satan. Vuur verslinden. Ja, maar hoe lang duurt dat dan? Want er staat toch duidelijk bij in alle eeuwigheden. En er staat er ook bij dag en nacht. Ja, dat is ook een moeilijkheid, hè? De duur van Satans pijniging, hoe lang duurt dat? Wat duidelijk is dat die pijniging voorafgaat aan zijn verwoesting. De vertaling suggereert dat die pijniging altijd maar door zal gaan en door zal gaan en door zal gaan, en dat Satan dus nooit teniet zal worden gedaan. Maar dat is in tegenspraak met heel de schrift. Dat is in tegenspraak met Ezechiël 28. Deze vertaling gaat ervan uit dat dus Satan nooit aan zijn einde komt. Hij krijgt te maken met de tweede dood, maar hij gaat nooit dood. Dat kan niet. Ezechiël 28, laten we nog maar eens opzoeken. Vertaald zegt dus ons heel duidelijk. Ezechiël 28, vanaf vers 18. Vuur deed ik oplaaien uit uw midden, dat verteerde u, ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van alle die u zagen. Nou, als je tot as op de grond geworden bent, dan ben je dood. Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u. Een verschrikking zijt gij geworden. Verdwenen zijt gij voor altijd. Dit vers uit Ezechiël 28, daar spreekt Openbaring 20 vers 10 heel hard tegen. En aangezien Ezechiël 28 en ook Hebreeën 2 vers 14 en vers 15, en zo zijn er meer teksten, een heel duidelijk beeld geven over Satans einde, over Satans teniet gedaan worden, Satans verwoesting tot as op de grond, dat hij verdwenen is voor altijd, moeten we heel voorzichtig omgaan met de woorden van Johannes in het Bijbelboek Openbaring. Helemaal gezien het taalgebruik wat Johannes hier bezigt, die vol is van symboliek. Johannes die geeft ons hier doelbewust in zijn profetie continu een schrijft hij ons in een taal die, zou je kunnen zeggen, cryptisch is, mysterieus is, symbolisch is. En het wordt ons gepresenteerd op een hele dramatische wijze. Om het maar voor onze ogen zo duidelijk mogelijk te schilderen, de ernst ervan. In Openbaringen 20 vers 8 wordt ons bijvoorbeeld verteld over die Gog en Magog, we lazen het net. Lees in vers 8, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. Een getal is als het zand der zee. Maar dat is een speciale manier van vertellen die je continu in het Bijbelboek Openbaring tegenkomt. Het is een gelijke manier als vertellen, zoals Johannes hier schrijft, dat die pijniging dag en nacht zal worden uitgevoerd in alle eeuwigheden. Beide verzen zijn voorbeelden van de zogenaamde hyperbool, oftewel overdrijving. Het is een stijlfiguur waarin op een buitengewone manier de nadruk op iets wordt gelegd door middel van overdrijving, om zo op de lezer een sterke indruk te maken. De legers hier, die de legerplaats van de heilige en de heilige stad zullen omsingelen. Maar die legers, die zullen best heel groot zijn. Maar we dienen hun aantal als het zand der zee niet letterlijk te nemen. En op gelijke wijze zal de vernietiging van Satan, zal Satans einde, ja, zal gepaard gaan met pijniging. En die pijniging zal ongetwijfeld groot zijn. Maar we doen er niet goed aan om de duur van die pijniging letterlijk te nemen. Want het is een hyperbool. De woorden van Ezechiël 28, vers 18 en 19, die bevestigen hier dat het hier een stijlfiguur betreft in Openbaringen 20. Om het voor ons te overbenadrukken. En ofschoon Satans pijniging een tijd zal duren, zal Satan aan het eind daarvan sterven, want hij krijgt deel aan de tweede dood. Wat zegt Genesis 3 vers 15? Wat is de belofte van het vrouwenzaad? Namelijk, wat is die belofte? Dat de kop van de slang door Jezus Christus zal worden vermorzeld. En zei, dat een 20 vuur deed ik oplaaien in uw midden, dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond, verdwenen zijt gij, voor altijd. Die poel des vuurs is, zoals Openbaringen 20 vers 14 verklaart, de tweede dood. Lees maar mee, Openbaringen 20 vers 14. En de dood en het graf, het dodenrijk, werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. De tweede dood is niet de adamitische dood. Niet de dood die u en ik kennen. Niet de dood die Adam en zijn ras, waaraan ze deel hebben gekregen door de straf der zonde. Voor die tweede dood, houd het vast. Voor die tweede dood is er geen rantsoen. Het offer van Jezus Christus op het kruis van Golgotha staat in verbinding met de zonde van Adam. En de straf die op die zonde kwam, het loon der zonde, de dood, de adamitische dood, die tot alle mensen is doorgegaan. Die tweede dood daarentegen is iets heel verschillends en is eigenlijk geheel vreemd aan de mens. Als een mens overlijdt, kan hij zeggen, hij is overleden aan de tweede dood. Nee, die tweede dood is een dood waarvan de Heer Jezus zegt in Matthäus 25, het is een dood die bereid is voor de duivel en zijn engelen. Ja, de mens die kan wel na zijn eerste dood met deze tweede dood te maken krijgen, maar dat kan alleen als hij dus met geheel zijn wezen zich verbindt aan Satan. Zoals zoveel Joden helaas in die uren der verzoeking doen, als zij dat merkteken van het beest op hun voorhoofd en op hun rechterhand nemen, als zij helemaal conform Deuteronomium 6 vers 8, zoek het maar eens op, Deuteronomium 6 vers 8, want daar krijgen ze de opdracht. In Deuteronomium 6 vers 8. Wat moesten ze doen? Nadat ze, ik lees maar eens vanaf vers 4. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. En met geheel uw kracht. En wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdband tussen de ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Ja. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met uw geheel uw kracht. Met je geheel uw ziel. Dat moesten ze doen. Maar ze moesten dat als het ware binden op hun hand, zodat heel hun handel en wandel daardoor bestuurd werd. En ze moesten zelfs een voorhoofdband, moest dat tussen hun ogen zijn, en je ziet orthodoxe Joden, als zij die gebedsriemen aandoen, hè, dan zie je dan er ook zo'n vierkant doosje op de rechterhand zit, en dat ze ook zo'n vierkant zwart doosje, hè, hun tussen de voorhoofd doen. En wat gebeurt er in die eindtijd, als zij het merkteken gaan dragen, en daartoe worden verleid, en het merkteken, de naam, hè, van het beest ontvangen, wat doen ze dan? Ze binden zich volgens Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 9. Ze verbinden zich met de duivel, zoals ze zich eigenlijk zouden moeten verbinden met de Heere God. Op dezelfde wijze zoals zij de Heere God zouden moeten liefhebben met geheel hun hart, met geheel hun ziel, met geheel hun kracht, binden zij zich met heel hun ziel aan Satan. Ze verkopen zich aan hem. En ze binden dat in feite tussen de ogen. Binden dat op hun rechterhand. En zo verlaten zij zich helemaal op dat beest, de zoon des verderfs. En komen dus helemaal bedrogen uit. Zij knielen voor het beest. En knielen voor het beeld van het beest. En komen zo tot aanbidding van de draak. Ja, als je je zo verbindt met Satan, ja, dan krijg je deel aan die vurige oven, deel aan die tweede dood, die eigenlijk helemaal niet voor de mens is bereid, maar die bereid is volgens Matthäus 25 vers 41 voor de duivel en zijn engelen. Er is echter, ondanks wat mensen die de alverzoeningsleer aanhangen ook mogen zeggen, er is geen rantsoen voor die tweede dood. Christus stierf op het kruis van Golgotha niet de tweede dood. Hij stierf de Adamitische dood. De dood van Adam. En de dood waarvan wij allemaal deel hebben gekregen omdat wij uit Adam geboren zijn. Welke dood overwon de Heer Jezus Christus? Overwon hij de tweede dood? Nee, hij overwon geen tweede dood. Daarvoor kwam hij niet. Daarvoor stierf hij niet. Hij stierf om de dood van Adam, de straf der zonden, te dragen. En die dood overwon hij. Daarvoor bracht hij onvergankelijk leven aan het licht. Ga maar eens naar Hebreeën 2. Hebreeën hoofdstuk 2. En dan lezen we vers 14 en vers 15. Dan zie je helemaal de opdracht die onze heiland had, onze losser had, onze Goel. Hebreeën 2 vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, dus de duivel, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, letterlijk zou teniet doen, zou uitwissen, en allen zou bevrijden, allen zou verlossen, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Voor wie kwam Christus? Hij kwam om allen te bevrijden die gedurende hun ganse leven voor angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Voor wie kwam hij? Hij kwam voor mensen. Daarom is hij de zoon des mensen. Daarom moest hij in alle opzichten zijn broeders, in dit geval de Hebreeën, Israël, gelijk worden. Hij moest de mens gelijk worden. En daardoor de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze, staat er, daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood, in de eerste plaats, Satan, de duivel, die de macht over de dood had, teniet zou doen, en in de tweede plaats allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven, door angst voor de dood, door slavernij, de slavernij der zonde, verdoemd waren. Welke dood overwon hij door zijn dood? Voor allen. Welke dood heeft hij voor allen overwonnen? De dood van Adam. De dood waarmee het hele mensengeslacht is aangedaan. Wat door het hele mensengeslacht is gegaan tot op de dag van vandaag, tot u en tot mij. Hij stierf als mens. De Adamitische dood. en overwon deze dood en bracht onvergankelijk levend licht. Voor wie kwam hij, staat hier, voor de kinderen. Over wie ontfermt hij zich? Over de kinderen der mensen. En over wie ontfermt hij zich niet, staat hier. Hij ontfermt zich hier niet over de engelen. Vers 16. Want over de engelen ontfermt hij zich niet. Hij kwam niet om engelen te verlossen. Hij is niet gelijk geworden aan de engelen, maar hij is gelijk geworden aan de mensen. En in zijn uiterlijk als mens heeft hij zich vernederd en is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises, zegt Paulus in Filippenzen 2. Welke dood stierf Christus dus niet? De tweede dood stierf hij niet. Welke dood overwon hij dus niet? De tweede dood. Over wie over ontfermt hij zich niet? Over de engelen. Over de duivel, die zelf een engel is. Een overdekkende wereld. En voor wie is die tweede dood? Die vurige overbereid? Nou, voor die duivel en voor die engelen. En is het dus uit die tweede dood een opstanding mogelijk? Nee, er is geen opstanding mogelijk. Waarom is er geen opstanding uit mogelijk? Omdat er geen rantsoen is. Omdat er geen losser is. Voor die tweede dood. Satan heeft geen losser. Hij zichzelf verlossen straks kan hij niet. En Christus stierf niet die dood. En Christus is niet zijn verlosser. Christus is daarentegen zijn rechter. En hij gebruikt de pool des vuurs, de tweede dood die hij bereid heeft voor de duivel en zijn engelen, om hen, die de macht over de dood had, te niet te doen. Het doel van de tweede dood, die pool des vuurs, is dus duidelijk genoeg. Het verwoest. Het brengt een einde. De dood, het graf, Satan en allen die hem volgen. Waarom wordt de dood en het graf, hier in vers 14 van Openbaringen 20, lees maar vers 14. Waarom worden de dood en het graf in die pool des vuurs geworpen? Vers 14. En de dood en het dodenrijk werden in de pool des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de pool des vuurs. Zijn de dood en het graf in de pool des vuurs geworpen om ze onsterfelijk te maken? Nee, om ze er niet te doen. Worden ze in de pool des vuurs geworpen om ze te doen herleven op de nieuwe aarde? Oh nee. Nou, dan ook Satan niet, die erin geworpen wordt. Die er ook ingeworpen wordt. Dan ook niet allen die niet geschreven zijn in het boek des levens en die erin geworpen worden. Ook zij herleven niet op de nieuwe aarde. Ook zij worden niet onsterfelijk gemaakt. Er is de functie niet van die vurige oven. Openbaringen 20 vers 4 zegt heel duidelijk over die dood. Openbaringen 20 vers 4. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. De dood zal niet meer zijn. Is het 21? Oh, 21 vers 4. En de dood zal niet meer zijn. En dan lees je daarna nog rouw, nog geklaag, nog moed zal er meer zijn. Waarom zal de dood er niet meer zijn? Staat er. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De dood en het graf behoren tot de eerste dingen van deze huidige schepping. En die zijn voorbij gegaan bij het aanbreken van de nieuwe schepping. De dood ondergaat nooit een verandering. Het graf ondergaat nooit een verandering. De dood is een vijand, staat. tot aan het eind. Het is de laatste vijand die er niet wordt gebruikt. En hij zal in de polders vuurs tot zijn einde worden gebracht. Er is geen wederkeer uit de tweede dood. Voor allen die daarin worden geworpen. Voor Satan niet, voor zijn engelen niet, voor het beest niet, voor de valse profeet niet, voor de dood en het graf niet, en ook niet dus voor allen die niet in het boek des levens geschreven staan. En waarom dus niet? Er ontbreekt een lossen. Er ontbreekt een rantsoen. Christus heeft die dood niet gedragen. Christus heeft voor hen geen onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En ze gaan in die poel des vuurs. Wat gaan ze? Ze gaan dood. En ze zijn voorgoed dood. Punt, streep, uit. Vanmiddag gaan we hiermee weg. Goed, we gaan weer verder met Openbaringen 20, want we zijn daar nog niet mee klaar. Vanmorgen hebben we gezien dat we lazen in Openbaringen 19, vers 20, dat het beest en de valse profeet daar aan het eind van vers 20 staat, levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. Later kwamen erachter dan na 1000 jaar, ook in Openbaringen 20 vers 10, ook de duivel wordt geworpen in die poel des vuurs, waar het staat, en de duivel die hem verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Later zien we nog dat in vers 14 ook de dood en het dodenrijk worden geworpen in de poel des vuurs, en dat in vers 15 ook, wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. En die poel des vuurs, volgens vers 14, staat er, dat die poel des vuurs, dat is de tweede dood, de poel des vuurs. Daar hoeft dus geen twijfel over te bestaan. We hebben gezien dat die dood, waaraan men deel krijgt, dus het beest, de valse profeet, de duivel, de dood, het graf, en ook allen die niet bevonden werden geschreven te zijn in het boek des levens, dat zij allen te maken krijgen met een dood waaruit geen opstanding uit mogelijk is. En ze zijn dus echt dood. Zoals iemand net zei, ze zijn hartstikke dood. En dat is waar. Ja. Ze krijgen te maken met de tweede dood, die ook een dood wordt genoemd. En we hebben uit de vorige studies gezien dat het woord dood in de Bijbel niet wil zeggen een bewust voortleven in een of andere hoedanigheid, dat het niet is een voortbestaan, een voortexisteren, maar dat het een totaal ophouden is, een beëindiging is van het leven. Ja, als het waar zou zijn wat de orthodoxie leert, dat Satan en de valse profeet en het beest en ook allen die hier verder geworpen worden in die poel des vuurs, dat die nog in de eeuwigheid gepijnigd worden tot in alle eeuwigheden en daar dus voort existeren, dan gebruikt de Bijbel, sorry dat dit het zeg, een heel verkeerd woord, de Bijbel gebruikt de tweede dood. Ja. En dan zou de Bijbel dus een woord gebruiken, een heel verkeerd woord, want die mensen die zijn niet dood, die existeren nog en die leven nog bewust voort. Dat is dus niet het geval, ze zijn dood. En om ons dat maar goed voor de ogen te schilderen, wordt hier dus zinnenbeeldig voor ons profetisch het beeld geschetst van een poel van vuur. Een vuurpoel die van zwavel brandt. Een oven. Een vurige oven. We kunnen er in voorstellen, zoals de vuilnis beeld van Jeruzalem ook altijd een soort vurige oven was. En zoals bij u misschien ergens in de buurt er ook wel. Heb je een van de reinigingsbedrijven staan. Hè? Waar het afval allemaal naartoe gaat. Nou, daar brandt ook een oven. Continu. Nou, met die oven vergelijkt de Heer Jezus en de profeten continu de vuilnisbelt van Jeruzalem. Daarmee met die Gehenna wordt in het dal van Hinnom, daar wordt die poel des vuurs continu maar mee vergeleken. Om ons er maar voor de ogen te schilderen met dat voorbeeld dat alles wat daarin komt verbrandt. Dat alles wat erin komt vergaat. Tot zijn einde komt. Teniet wordt gedaan. Wie of wat met die tweede dood, met die poel des vuurs te maken krijgt, die gaat onherroepelijk verloren. Die komt onherroepelijk tot zijn eind. En Satan wordt dus onder andere daarin teniet gedaan. Katageo. We hebben gelezen in Hebreeën 2 vanmorgen, vers 14. En we hebben gelezen in Ezechiël, en die is daar heel expliciet in, dat er een vuur oplaait in zijn midden, wat hem verteert tot as op de grond. Nou, hoe duidelijker wil je het nog niet hebben. Maar voor hij tot as op de grond is verteerd, gaat dat gepaard als er een vuur oplaait in zijn midden, in zijn binnenste. Hij verteert als het ware ook van binnenuit. Ja, dat gaat gepaard met pijniging. Dat gaat ook niet zomaar. Dat zijn we overkomen. Deze pijniging volgens Openbaringen 20 vers 10 duurt voort, staat er. Ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Ja, wat staat er nou letterlijk? Nou, het woordje zij, hebben we al gezien, komt in de grondtekst niet voor. Er staat alleen, en zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in de eeuwen der eeuwen. Dat staat er, tot in de eeuwen der eeuwen. Maar let wel, er staat niet, en zij zullen gepijnigd worden de eeuwen der eeuwen door. Het woordje door wordt niet gebruikt. Ze worden niet door de eeuwen der eeuwen heen gepijnigd. Er staat alleen dat ze tot, het woordje ijs, Griekse woord ijs, of tot in de eeuwen der eeuwen worden gepijnigd. Hij wordt gepijnigd tot het aanbreken van de eeuwen der eeuwen en niet door die eeuwen der eeuwen heen. We hebben nog een aanwijzing dat die periode van zijn oordeel, van zijn pijniging, een einde kent, juist door die toegevoegde woorden, dag en nacht. Dag en nacht. Dat markeert de tijden die wij kennen. Wanneer is er in de Bijbel voor eerst sprake van dag en nacht? Dat is in Genesis 1. En tot waar lopen die dagen en die nachten door? Die lopen in de Bijbel van Genesis 1, Openbaringen 21, vers 25. Dan lees ik, en haar poorten zullen nooit gesloten worden desdaags, want daar zal geen nacht zijn. En in hoofdstuk 22, vers 5, dat staat, en er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen licht van een lamp of licht der zon van nodig, want de Heere God zal hen verlichten en ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Er zal geen nacht meer zijn. In diezelfde gedeelte van Openbaringen 21 en 22 lees je ook dat er geen zee meer zal zijn. En dat er geen dood meer zal zijn. He, dat lees je in Openbaringen 21, vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En zo lees je ook in vers 4. En de dood zal niet meer zijn. He, nog rouw, ook rouw zal niet meer zijn. Ook geklaag zal niet meer zijn, of pijn, zoals ook wordt vertaald. Nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Satan wordt dus niet voor altoos gepijnigd. Zijn pijniging die dus voor wordt gesteld als een oplaaiend en verterend vuur dat hem doet worden tot as op de grond, zal dus niet altijd zijn. Hij zal een moment bereiken dat hij wordt tot as op de grond. En wat zegt Ezechiël dan? Ezechiël 28 in het laatste vers. Dat zodra hij tot as op de grond geworden is, dat hij verdwenen is voor altijd. En vanaf dat moment dat hij verdwenen is, en niet alleen hij, maar ook de dood, ook het gerouw, ook het geklaag, ook de moeite, ook de nacht, dan zal er een nieuwe schepping zijn, waar ook de zee niet meer zal zijn. Ja, dezezelfde zin, dag en nacht, en de pijniging in alle eeuwigheden, dat is een hyperbool. Dan zult u wel zeggen, nou vanmorgen hoorde ik verschillende reacties, jij met je hyperbool. Daar geloof ik niks van, en wat is nou opeens een hyperbool? Nou, daar moeten we dan maar eens nader over praten, niet? Ja, wat is een hyperbool? Een hyperbool is een overdrijving. Het is wel een dichtelijke overdrijving. Nou, diezelfde zin, hè, dag en nacht, en ook pijniging in alle eeuwigheden, kom je meer in Openbaring tegen, en wel Openbaring 14. Moet je wel bijlezen. Openbaring 14, laten we dat eens doen. Vers 9, 10 en 11. Openbaring 14. En dan lezen we vanaf vers 9. En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem. En heb je het steeds maar op dat aanbeeld wordt geslagen, hè? Op het aanbidden van het beest, hè? Het aanbidden van het beeld van het beest, het dragen van het merkteken. Lees maar mee, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden, heb je die pijniging, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel, dan heb je de poel des vuurs, ten aanschouwen van de heilige engelen van het Lam. En is er nog rook? Ja, er is nog rook. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. Dat je weer, in alle eeuwigheden. En ze hebben geen rust dag en nacht. Heb je die dag en nacht weer. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest en zijn beeld aanbidden en al die het merkteken van zijn naam ontvangen. Goed, we hebben al in het verleden gezien dat dit de Israëlieten zijn in de grote verdrukking, die dat merkteken hè, op hun voorhoofd, op hun hand dragen en ze zich dus helemaal verbinden met heel hun hart, met heel hun ziel aan uiteindelijk Satan. En door aanbidding van het beest en door aanbidding van het beeld van het beest komen tot aanbidding zelfs van de draak, van Satan zelf. Ja, ze ontvangen zijn naam. Zo eindigt ook vers 11. Hè? En al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Ze verbinden zich met zijn naam. De naam van de zoon des verderfs. En wat staat hier dan? Nou, in vers 11 staat. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. Dat is een hyperbool. Dat is overdrijving. Tot en met. Waarom? Om het je maar voor de ogen te schilderen. Hoe ernstig dit is. Een hyperbool. Benadrukt juist. Dat zij. Die zich dus zo verbinden. Met het beest. Met de draak. Ja, dat zij dus. Een enorme pijniging hebben te wachten die eindigt met een dood. Altijd vind je dan dat de orthodoxie juist dit vers, vers 11, zo neemt en zegt dat de rook van hun pijniging opstijgt in alle eeuwigheden. En dan zegt je, zie je wel, hè, ze blijven in die pijn en dat gaat in alle eeuwigheden door. Maar ook hiervan kunnen we weer zeggen wat we net zeiden van Openbaring 20 vers 10. Er staat hier ook niet dat het door de eeuwen der eeuwen is, maar dat het tot of tot in de eeuwen der eeuwen duurt. Het komt een einde met hun dood, de tweede dood. En die conclusie van de orthodoxie, en ook niet alleen van de orthodoxie, maar van heel veel mensen die Openbaring lezen, onder andere deze teksten, in Openbaringen 14 vers 11, en Openbaringen 20 vers 10, die gaan steeds maar voorbij aan de profetische taal, de hyperbolische taal, van de schrift. Die gaan voorbij aan deze apocalyptische taal, die hier wordt gebruikt. En gaat eigenlijk wat hier beeldend, schilderend aan ons wordt gepresenteerd, gaan we dat letterlijk nemen. De Openbaring is vol met beelden uit het Oude Testament. Waarom? Johannes schreef aan wie? Dat hebben we gezien. Wie zijn de geadresseerden van Openbaring? Dat is het volk van Israël. Wat zijn ze gewend? Ze zijn gewend het Oude Testament te lezen. Hij schrijft oud-testamentisch. Openbaring is een moeilijk boek voor ons. Waarom? Het is een oud-testamentisch boek. Je kan het zo toevoegen aan de oud-testamentische profetie. Het is één en hetzelfde ding. Continu wordt hier het Oude Testament aangehaald. En Johannes gebruikt juist voor zijn lezers, dat zijn, dat is het volk van Israël, hele bekende profetische beelden die zij zelf in de Hebreeuwse geschriften continu tegenkomen. En dat is bijvoorbeeld, de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. Dat is een beeld van Jesaja. Een beeld van Jesaja. Ja, een beeld van Jesaja. Gaan we eens kijken in Jesaja 34. Jesaja 34. Waar je leest in het hoofdstuk over Gods gericht over Edom. En dan lees je in vers 9. Als het gericht over Edom is gekomen, zijn beken, zijn riviertjes, zijn beken, verkeren in pek, zijn stof in zwavel, en zijn land wordt tot brandend pek, dat dag nog nacht uitgaat. Voor altijd stijgt zijn rook op, van geslacht tot geslacht ligt het woest, tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor. Het is een schildering hier van een land, het land Edom, dat verwoest is door een oordeel van de Heere en dat rookt als een oven onafgebroken. Je ziet dat het vuur er blijft smeulen, dat het vuur nooit uitdooft en voor altijd, echt voor altijd, in alle eeuwigheden, blijft het maar branden. En stijgt zijn rook op. Nou, het mag toch duidelijk zijn. Dat is een dichtelijke hyperbool. Een hyperbolisch gebruik. Een figuurlijke schildering van de situatie van Jesaja. Een enorme overdrijving. Want er staat bij dat in werkelijkheid dat natuurlijk niet zo is. Want er staat achter dat het land van geslacht tot geslacht woest ligt. In hetzelfde vers, vers 10. Van geslacht tot geslacht ligt het woest. Nou, een land kan niet woest liggen en onafgebroken maar branden tegelijkertijd. En Jesaja stelde hier juist voor in vers 9, nou dat zijn riviertjes, zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel, en zijn land wordt tot brandend pek dat dag nog nacht uitgaat, voor altijd stijgt zijn rook op. Als ik het lees in vers 11, dan lees ik dat er allemaal weer vegetatie na het oordeel opschiet in dat land. Overal zie je weer kaspolletjes komen en heestertjes opschieten en plantjes groeien. En je ziet allerlei dieren, joh, die gaan er allemaal wonen. In een land wat voortdurend onafgebroken brandt als pek. Aan een situatie vol van zwavel, alleen maar een rokende puinhoop, tot in alle eeuwigheden. Dat kan toch niet? Nou, lees maar vers 11. Pelikaan en roerdonk nemen het in bezit. Uil en raaf huizen daar. Hij span daar over het meesnoer der woestheid en het paslood der ledigheid. Van zijn edelen is er geen die het koninkrijk uitroept en geen zijner vorsten is er meer. In zijn burchten schieten dorens op, netels en distels in zijn vestingen. En het zal een verblijf voor de jakhalzen zijn, een hof voor de struisvogels. Hyena's treffen daar wilde honden aan. Veldgeesten ontmoeten elkaar. Ja, dan zal het nachtspook verwijlen en een rustplaats voor zich vinden. Daar nestelt de pijlslang. Legt er haar eieren, broedt ze uit en koestert ze in de schaduw. Ja, daar verzamelen zich gieren, de een bij de ander. Allerlei dieren worden hier genoemd. Allerlei vogels worden er genoemd. Een hyperbol is een moedwillige overdrijving. Alles wordt aangedikt om de ernst van het oordeel ons maar zo krachtig mogelijk voor de ogen te schilderen. Maar alles wordt aangedikt, is een moedwillige overdrijving. Je moet alles niet al te letterlijk gaan nemen. Die rook stijgt op tot in alle eeuwigheden, voor altijd. Hè? Zijn land wordt tot brandend pek dat dag nog nacht uitgaat. Het gaat wel degelijk uit. Anders kan de pijlslang daar nooit broeden. En de hyena's en de jakhals en de pelikaan en de roerdomp en de uil en de raaf en noem maar op, die kunnen daar nooit wonen. Als die situatie zo zou blijven. Dat is een hyperbol. En een hyperbol komt in de profetische schriften voortdurend voor. Het is één aan één schakeling van. Jesaja gebruikt het dus om de mensen in zijn tijd zijn woorders te schokken. Tot beweging te brengen. Tot bekering te brengen. Schokkende beelden over oordeel en verwoesting hier over het land van Edom. Ja, in vers 3 is het oordeel zo enorm dat de bergen versmelten van hun bloed. Lees maar mee. Jesaja 34 vers 3. Want de Heere koestert toorn tegen alle volken en grimmigheid tegen al hun heer, al hun legers. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting overgegeven. Hun verslagenen liggen neergeworpen en de stank van hun lijken stijgt op. Ja, de bergen versmelten van hun bloed. Dat is weer een hyperbol. Maar natuurlijk, onze Jesaja, dat was een evangelist in hart en nieren, man. Die kon preken. Die kon de boel in beweging proberen te krijgen. Dat is de geest Gods. Die zo nadrukkelijk probeert de mens te bereiken. Door hem te schokken en de ernst van de situatie te laten zien. Vers 3. Hun verslagenen liggen neergeworpen en de stank van hun lijken stijgt op. Die beschrijft, je ruikt het gewoon. Ja, de bergen versmelten van hun bloed. Vers 6, daar is de slachting zo groot dat het land zelfs dronken wordt van het bloed. En dat dat stof gedrenkt wordt met het vet van alle lichamen, dode lichamen die daar liggen. Vers 6 en 7. De Heere heeft een zwaard vol bloed. Het druipt van vet, van het bloed der lammeren en bokken, van het miervet der rammen. Want de Heere richt een offer aan tot Bosra en de geweldige slachting in het land van Edom. Woudossen vallen met hen, stieren met buffels. En hun land wordt dronken van hun bloed. En het stof wordt met vet gedrenkt. Weer een hyperbol. Continu, als ware een overdrijving gebruikend, een hyperbol gebruikend, een dichtelijke hyperbol, om proberen de boodschap zo sterk mogelijk over te brengen. En dan vers 9 en 10, ook een hyperbol. Zijn beken verkeer in pek, zijn stof in zwavel, en zijn land wordt tot brandend pek, dat dag nog nacht uitgaat, voor altijd stijgt zijn rook op. Ja. Dit is dus een dichtelijke hyperbol. En pas in vers 11 stopt hij met die hyperbols. Zou zeggen, en beschrijft hij meer de echte situatie in het land van Edom. Dat het een verlaten land is. Dat de edelen daar zijn weggevoerd. Dat niemand daar meer woont. Dat de burchten allemaal leeg zijn. Dat allemaal dorens en nistels en distels opgeschieten. En dat allerlei gedierte, hyena's, jakhalzen, pelikanen, noem maar op, allemaal bezit nemen van dat land. Dat land, als je het ging bezoeken na dat oordeel, dan was er op het moment van die veldslag, nou natuurlijk, daar was best rook, en daar was ook pek enzovoort, maar dat bleef niet zo. Nadat de veldslag was geweest, zie je dat het land er verlaten bij ligt. Van geslacht tot geslacht ligt het woest. Aangezien dus Johannes dezelfde figuurlijke stijl gebruikt als de oud-testamentische profeten, en vooral in Openbaringen 14 en Openbaringen 20 gebruik maakt van dezelfde schildering die voor het Joodse volk zo bekend was, van Jesaja, maar ook van alle andere profeten, dan gebruikt hij die hyperbolische taal in Openbaring. Maar dan moeten wij als nuchtere Hollanders, laat ik het maar zo zeggen, niet in de fout gaan stappen dat we dit allemaal al te letterlijk gaan nemen. Kijk eens naar Babylon in Openbaring. Babylon wordt in het Bijbelboek Openbaring geschilderd als een stad die de wereld vertegenwoordigt in het Midden-Oosten. Het is een stad die een vals evangelie propageert om daar zelf economisch wel bij te varen. De wereld zal in de toekomst, dat is mijn mening, en dan hoef je daarover helemaal geen profeet voor te zijn, maar ik denk dat binnenkort wel op het nieuws zal komen, een deze jaren, dat in Irak aan de Eufraat een stad zal worden gebouwd naar het verleden, en die stad Babylon zal heten, en dat de Verenigde Naties, of hoe ze ook mogen heten in de toekomst, maar dat de wereld zich laat vertegenwoordigen in het Midden-Oosten, in die stad, en dat vanuit die stad getracht zal worden heel het Midden-Oosten als het ware te regeren en in bedwang te houden. Want de wereld is economisch veel te veel afhankelijk, niet van die landen van het Midden-Oosten, maar wel wat er in het Midden-Oosten gevonden wordt, namelijk de olie. Daar draait de wereldeconomie op. En men is daar veel te afhankelijk van. En men zal willen dat in het Midden-Oosten al die onrust als waar het een einde wordt gebracht. En men zal daarvoor een evangelie propageren om te zorgen in feite dat al die tegenstellingen die continu maar tot allerlei schermutselingen daar leiden tussen islam en christendom en jodendom. En elke dag is er bijna op het nieuws dat het allemaal tot een einde wordt gebracht. En dat wij wel even met elkaar, Europa, de westerse samenleving, met Amerika, met Engeland, noem maar op, ook de Fransen doen straks weer mee hoor, en de Duitsers, ook al liggen ze nu een beetje dwars. Maar dat we allemaal toch gaan proberen om de vrede van Jeruzalem toch daar te brengen. En als we dat daar brengen, dan is er eindelijk rust in de navel der aarde, waar we economisch allemaal zo van afhankelijk zijn. Nou, die stad wordt in de Bijbel geschilderd als een toekomstige stad, de stad Babylon. En die brengt dus een vals evangelie. Die stad is vol ongerechtigheid. En als je daar dan leest in Openbaringen 18, vers 2, dan lees ik hetzelfde als van het land van Edom. Uit Jesaja 34, want ik lees in vers 2. En hij riep met een sterke stem, zeggende: gevallen, gevallen is de grote stad Babylon. En als die stad gevallen is, wat zie je er dan? En ze is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte. Het is verwoest, die stad. De veldgeesten, las ik in Jesaja 34, die ontmoeten elkaar daar, in het land van Edom. Zo woest is het daar, zo verlaten is het daar. Het is gewoon beangstigend als je de uil hoort roepen. Nou, dat zie je hier ook, bij de stad Babylon. Als Babylon is gevallen, het is een woonplaats geworden van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten, een schuilplaats van alle onrein en verfoeilijk gevogelte. Nou, we kennen die onreine vogeltjes wel. Pelikanen, roerdompen, uilen, hoe noem maar op. Ja, Babylon is straks een stad waar veel gelovigen uit het volk van Israël zijn omgebracht door hun toedoen. Dat lees ik in vers 24. Vers 24. En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van alle die geslacht zijn op de aarde. Of liever gezegd in het land. Land Israël. Ook in hoofdstuk 19 vers 2 lees je. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Want hij heeft de grote hoer geoordeeld die de aarde, het land Israël, met haar hoererij verdierf. En hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist. Van de hand van Babylon geëist. En ook in Openbaringen 17 vers 6. 17 vers 6 lees ik over al die gelovigen die zijn omgebracht uit Israël. En de omringende volkeren. Vers 6. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen. En van het bloed der getuigen van Jezus. Babylon is er gewoon dronken van. Wat is het eindoordeel van Babylon? Nou, dat lazen we al in vers 2 van hoofdstuk 18, maar in vers 8 wordt er gezegd dat ze met vuur wordt verbrand. 18, vers 8. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden. Want sterk is de Heere God die haar geoordeeld heeft. Zij zal met vuur verbrand worden. En wat lees ik over haar rook als ze verbrand wordt? Nou, in vers 9. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben, dat zijn eigenlijk de koningen van het land van Israël, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien. Dus je kan de rook van Babel zien opstijgen, hè, als het wordt geoordeeld en zij met vuur wordt verbrand. En hoe staan die koningen van het land Israël, die machthebbers van het land Israël, te kijken in vers 10? Van verre staand, uit vrees voor haar pijniging, zeggende: wee, wee, gij grote stad Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. Ze staan wel verre te kijken. uit vrees voor haar pijniging. Die stad is gepijnigd met vuur, verbrand met vuur, en de rook van haar verbranding zien ze opstijgen. Ze worden dus in 1 uur verwoest. Ook in vers 17 lees je dat. En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en alle die de zee bevaren, bleven van verre staan en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende, welke stad was aan deze grote stad gelijk? Ja, dus ook zij die de wereldzeeën bevaren en die dus enorme voordeel hebben gehad. Nou, de mammoettankertjes met de olie, die varen wel rond hoor. Echt waar. En andere scheepvaartverkeer gaat ook naar het Midden-Oosten, want de Arabieren zijn zo rijk als maar kan. Die verdienen dollars na dollars na dollars aan die olie. Die geven dat weer uit aan alle andere middelen. Dat zijn rijke landen daardoor. En de zeeluis, hè, hier, die blijven van verre staan. En als zij de rook van de verbranding van Babylon zien, dan zeggen ze, welke stad was aan deze grote stad gelijk? En dan bedrijven ze ook rouw. In vers 21 lezen we een beeld dat Babylon nooit meer gevonden zal worden. Nooit meer bewoond zal worden. Nooit meer herbouwd zal worden. Net zoals het land van Edom nooit meer bewoond zal worden en herbouwd zal worden. Vers 21. En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende, zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. Ze verbrandt, en de rook van haar pijniging stijgt op. Het is voorgoed afgelopen met deze stad. Nooit zal ze meer gevonden worden. Zoals die eikel een grote steen neemt, en in de zee plonst, en je niet meer vindt. Zo komt Babylon aan zijn eind. Maar in hoofdstuk 19, lees maar mee, daar lees ik weer die bekende woorden over die rook die opstijgt tot in alle eeuwigheden. Hoofdstuk 19, vers 3. En ze zeiden ten tweede male, halleluja. En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. Ja, nou, dit is het beeld van Jesaja. Dit is het beeld dat Babylon voor altijd brandt, terwijl haar rook voor altijd opstijgt. Maar net als Jesaja beschrijft Johannes in Openbaringen 18 vers 2 de ruïnes van Babylon. Hey, wat we lazen in vers 2, dat het een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van onreine geesten, een schuilplaats van alle onrein en verfoeide gevogelte geworden is. En dat die stad is gevallen. Is een hyperbool. Natuurlijk, als die stad door vuur wordt verbrand, natuurlijk stijgt er rook op. Maar niet tot in alle eeuwigheden. Dat brandje houdt op, net zoals dat brandje in Edom ophield. Het is een enorm zwaar oordeel. En een hyperbool wordt gebruikt om maar duidelijk te maken hoe verschrikkelijk dat vuur brandt. En hoe je van verre moet blijven staan vanwege de hitte van het vuur. Hoe de gramschap van God over die stad komt. Uiteraard. Maar het is profetische, apocalyptische taal. Het is een hyperbool, het is overdrijving. Dichtelijke overdrijving. Mijn openbaring is vol met hyperbolen, vol met symboliek. Ja. Deze stijl van schrijven leidt af en toe tot beelden. Als je die teksten met elkaar gaat vergelijken, zoals in Jesaja 34 en hier in Openbaringen 18 en 19, dat je denkt, hé, die beelden die kloppen niet met elkaar. Aan de ene kant is het een ruïne geworden, aan de andere kant blijft die rook maar opstijgen en opstijgen voor altijd om alle eeuwigheden onafgebroken. Dat kan helemaal niet samengaan. Ja, maar je moet het ook niet allemaal in letterlijk meenemen. Want als je het letterlijk gaat nemen, wordt het met elkaar in tegenspraak. Maar als je het figuurlijk ziet, zoals de schrijver bedoelt, dan is er in werkelijkheid in het geheel geen tegenspraak en vullen die beelden juist elkaar aan. De boodschap ten aanzien van Babylon is dat gebruik gemaakt wordt dus van die hyperbool. Haar rook stijgt op in alle eeuwigheden. En de boodschap is dus dat Babylon voor altijd vernietigd is. Dat ze nooit meer zal verrijzen, zal opstaan. Dat ze verdwenen is voor altijd. Nooit zal zij meer gevonden worden. Hetzelfde geldt voor degene onder Israël, die dus in de uren der verzoeking verleid worden het beest en zijn beeld te aanbidden, zijn merkteken te gaan dragen, zijn naam te aanvaarden. Openbaringen 14 nogmaals. Openbaringen 14. Vers 9. Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn hoofd, op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. Hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel en aanschouwen van de heilige engelen van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden en ze hebben geen rust, dag en nacht die het beest en zijn beeld aanbidden en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. En de rook van een pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. Een hyperbool. Dezelfde hyperbool komt er nu. Dezelfde hyperbool die ook gebruikt wordt ten aanzien van de stad Babylon. Dezelfde hyperbool die ook gebruikt wordt ten aanzien van Satan. In Openbaringen 20. Die gebruikt wordt ten aanzien van allen die in die pool des vuurs geworpen worden. Ook zij hier. Maar het is een hyperbool. Neem dat niet letterlijk. Aan de pijniging van deze mensen komt een einde. Wanneer? Als ze sterven. Aan de pijniging van Satan komt een einde. Wanneer? Als hij sterft. Als hij tot as geworden is op de grond en verdwenen is voor altijd. En tot die categorie behoren ook de overige doden van Openbaringen 20 vers 5. Openbaringen 20, vers 5. Waar staat: de overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. En wat hebben we in het verleden gezien? Wie zijn die overige doden? Nou, die overige doden van het volk van Israël, die staan rechtstreeks tegenover de die anderen van het volk van Israël, die in vers 4 worden beschreven. En ik zag tronen en ze zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden wederlevend en heerst als koning met Christus 1000 jaar lang. Maar die overige doden, die hebben dus juist wel het beest en zijn beeld aangebeden. Die hebben juist wel het merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand ontvangen. Zij worden levend na de 1000 jaar. Ze worden niet levend voor de 1000 jaar. Zij hebben geen deel aan de eerste opstanding. Zij hebben deel aan de tweede opstanding, na de 1000 jaar. Over hen heeft de tweede dood wel macht. Terwijl over diegenen die hier opstaan, hierover heeft de tweede dood geen macht. Lees maar vers 6. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. En dit wordt dus gezegd tot Joden, tot het volk van Israël, tot Israëlieten. Dit is de eerste opstanding. Zalig en hij is die Israëliet die deel heeft aan de eerste opstanding. Over die Israëlieten heeft de tweede dood geen macht. Maar als je dus wel als Israëliet het beeld van het beest aanbiedt, het merkteken ontvangt en zijn naam, ja, dan heeft die tweede dood over jou wel macht. Dan blijf je wel gestorven in het graf. Dat de Heer je oordeelt als hij wederkomt. Dat je bent opgetrokken met de leger samen met het beest. Om te trachten de wederkomst van Christus in Openbaring 19 te weerhouden. Nou, dan kan je dan loop ik je af. Dat kan je schudden. Maar dat geloven ze niet. Ze denken dat ze de ware Messias volgen. Maar na die 1000 jaar, die overige doden, ja, dan zullen ze opstaan. En dan zal er worden gekeken van, heel individueel worden gekeken van, stond hij of zij toch niet misschien in dat boek des levens? Hoe is zij afgevallen? Want is er een afval geweest? Eerst komt heel het volk tot geloof en bekering. En dan worden ze verleid. Komen ze in die uren der verzoeking. Het is natuurlijk heel verwarrend hoor. Heel verwarrend. Er komt een valse Messias. Met krachten, wonderen en tekenen. En die aapt Christus in alles na. En die zegt ook nog eens dat hij, ja, dat hij vrede kan brengen. En er komt ook vrede opeens in het Midden-Oosten, joh. En volgens de Bijbel komt er toch een koninkrijk der hemelen van de Nijl tot de Eufraat. Nou, hey, maak met al die volkeren, maak die vrede. Het is wel een schijnvrede, maar weten zij veel. Het lijkt net of er een koninkrijk der hemelen wordt opgericht. Het lijkt precies of daarbij was een profetie hebben van u gaan. En je moet wel heel verstandig zijn volgens Daniel. Je behoort tot de verstandige van het volk. Dat je de zaak doorziet. En dat je weet dat dit vals is. En dat dit een vals evangelie is, waar wordt gesteund door heel de wereld. Jongens, gaan een lekker vrede sluiten met elkaar. Ja, toch, het islam, joh, en christendom, en joh, wat het jodendom is, allemaal hetzelfde. Je zegt, we geloven toch allemaal niet in dezelfde God, joh. Kom nou. We zijn toch tegenwoordig, leven we toch in de 21ste eeuw. Doe het toch even normaal. Steeds maar oorlogje voeren, toch. En bommetjes plaatsen. Nee? Zo, dat is toch eigenlijk de hele redenatietrand van de mens van tegenwoordig. Ja, dat is wel heel verleidelijk om dat niet te aanvaarden. En dan zie je dat er velen zo aan het twijfelen worden gebracht, in verwarring worden gebracht, en deze valse Messias gaan volgen. Ja. En misschien zijn erbij die geschreven stonden in het boek des levens. En zijn ze daar dan uitgewist of niet? Dat weten we niet, dat moet gecontroleerd worden. Misschien waren er wel talloze mensen die maar meegelopen zijn. Die maar geknield hebben voor het beest. Wat doet u? Als er een beeld wordt opgericht. Van mijn part van wie dan ook. Hè? Hier in Nederland. En dan komt wie dan ook aan de macht. En dan wordt een revolver tegen je hoofd gezegd. En je zegt dat je moet knielen. Wat doe je dan? Zeg je dan, nee, de Heere Jezus Christus die verwacht ik. Ik ben van hem. Ja, de ware gelovigen zal het doen. Maar als het gevolg stond hier, vers 4. Die worden onthoofd. Die moeten met de dood bekopen. Die zijn getrouwd tot de dood. Maar niet iedereen is zo sterk in zijn schoenen. In zijn geloofsschoenen. En die overwint niet. En toch zal de Heer hun individueel, stuk voor stuk, allemaal na de 1000 jaar, in dat laatste oordeel, voor die grote witte troon, heel persoonlijk beoordelen. Aan de hand van de boeken. Wat is er geschreven? Wat is er gebeurd? In hun leven. Staan ze in het boek des levens. Alles wordt gecontroleerd. En heb je werkelijk je verbonden aan Satan. Ja, dan deel je het lot van Satan. Dan word je geworpen in die poel des vuurs. Dat is de tweede dood. Die pool des vuurs die komt 5 keer in Openbaring voor. De laatste keer in Openbaringen 21. Lees maar mee, Openbaringen 21. We lezen in vers 7. Openbaringen 21, vers 7. Wie overwint, zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartige, de ongelovige, de vervoerlijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Hier staan dus degenen die deel hebben aan die poel des vuurs, aan de tweede dood, tegenover hen in Israël die overwinnen. Wie overwint, zal deze dingen beërven. Ze staan tegenover hen in Israël die overwinnen. Die volharden en volhouden in het geloof tot het einde van de verdrukking. En zij beërven al deze dingen. Zo eindigt Openbaring. Die uitdrukking, de tweede dood, komt 4 maal in Openbaring voor. En net als die poel des vuurs, komt ook de tweede dood alleen maar in Openbaring voor. We hebben 1 tekstplaats niet behandeld waar dat voorkomt, en dat is Openbaring 2. Zoek maar op, Openbaring hoofdstuk 2. Daar vind je ook sprake over de tweede dood. Openbaring 2. Namelijk vers 10. Openbaring 2, vers 10. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Dat wordt gezegd tegen Israël, hè? Terwijl ze voor die grote verdrukking staan. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommige uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, en dan krijgt hij die tweede dood, zal van de tweede dood geen schade lijden. De Heere belooft dus hier aan Israël, voor wie onder Israël getrouw is tot de dood, die niet bevreesd is voor hetgeen hij lijden moet. Dat hem die beloning, de kroon des levens, zal worden gegeven. En deze kampioenen des geloofs, die overwinnen, die zullen met Christus 1000 jaar lang heersen. En wordt verzekerd dat zij geen schade zullen lijden van die tweede dood. Die tweede dood, daar hebben ze niets mee te maken. Dit in tegenstelling met hun volksgenoten die zich laten verleiden en die zich dus met Satan inlaten en zich dus wel die kroon laten nemen, die kroon des levens. Dan het lees je in Openbaring 3, vers 10. Omdat gij bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele oecumene komen zal, om te verzoeken hen die in het land wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die kroon des levens, die de Heer wil geven. En dan moet je wel getrouw zijn tot de dood. Dan moet je niet bevreesd zijn voor hetgeen gij lijden moet. Want je krijgt te maken met Joden. Openbaring 2 vers 9. Met Joden die zeggen dat ze Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Met Farizeeën die zeggen dat ze Joden zijn, maar het is een zuurdeeg, een vals evangelie. Het is de huichelarij van de Farizeeën. Dat is eigenlijk wat Christus hier zegt. Moet dus lezen. Direct worden wij in Openbaring 21 een nieuwe wereld binnengeleid. Dat gaat direct. Lees maar Openbaringen 21 gelijk erachteraan. En natuurlijk, in de Bijbel zijn er geen hoofdstukken. Die hebben wij mensen erin gemaakt. Maar als je dus leest over het werpen van allen die waarachtig dus, en dat is gecontroleerd, dat is nauwgezet door de Heer zelf gecontroleerd, die dus zelf Satan hebben gevolgd, zich daaraan hebben gebonden, die het beest in het beeld hebben aangebeden, zijn merkteken hebben aangenomen, zijn naam hebben ontvangen. Dus er staat, en wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij verworpen in het boek des levens, in het poel des vuurs, en staat er gelijk achteraan, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. In één zin door. En direct er achteraan worden we dus direct na dat oordeel een nieuwe wereld binnengeleid, waar geen dood meer is, waar geen rouw meer is, waar geen geklaag meer is, waar geen pijn meer is, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En die woorden dienen we als waarheid te nemen zonder enige uitzondering. Er zal nergens geen dood meer zijn. Er zal nergens in Gods schepping geklaagd meer zijn. Er zal nergens moeite meer zijn. Nergens pijn meer zijn. Niet in de nieuwe hemel. Niet op de nieuwe aarde. En ook niet in de gekunstelde, gefabriceerde hel van de traditie. Nergens in Gods universum zal er pijn worden geleden. Zal er worden geklaagd. Zal er worden gerouwd. Omdat de eerste dingen voorbij zijn gegaan. En tot een compleet einde zijn gekomen. In die poel des vuurs. Zelfs die poel des vuurs is er niet meer. Als we al onze studies tot dusver dan overzien, kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat de orthodoxe hel met zijn eeuwigdurende bewuste pijniging van ongelovigen, van Satan, enzovoort, enzovoort, dat dat een duivelse leer is die eigenlijk God onteert. Hij besmet Gods eer. Het verduistert zijn genade. Het verduistert zijn liefde. Heel Gods karakter wordt erdoor verdraaid, zodat de mens wegloopt van God met een heel verkeerd beeld van wie God is en wie zijn zoon is. Wat zegt de Bijbel over waar we mee begonnen? Wat is het loon der zonde? Geef u eens antwoord. Wat is het loon der zonde? De dood, ja. De dood. Waar vind je dat? Dat vind je in Romeinen 6. Daar gaan we mee eindigen. Romeinen 6. Aan het eind. Romeinen 6, vers 23. Daar zegt Paulus, want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Maar wat zegt de traditie? Wat zegt de orthodoxie wat het loon van de zonde is? De dood? Nee, zij zeggen eeuwige, bewuste pijniging in de hel. Maar dat zegt de schrift niet. Dat zegt Paulus niet, maar dat maakt de orthodoxie er wel van. De schrift zegt het loon van de zonde is de dood. Dat de orthodoxie zegt, nee, het is leven. Het loon van de zonde is leven. Bewust leven. Eeuwig leven. Alleen in de hel. Alleen in de pijn. In de foltering, in de marteling. Voor eeuwig. Dat is niet wat de schrift zegt. Het loon der zonde is de dood. Welke dood? Het loon der zonde is de dood. Welke dood? De eerste dood of de tweede dood? De eerste. De Adamitische dood. Niet de tweede dood. De eerste dood, de dood die tot alle mensen is doorgegaan. En uit die dood zal de mens gelukkig worden opgewekt. Omdat Christus juist die dood overwon. Allen die in Adam sterven, zullen in Christus levend gemaakt worden. 1 Korinthe 15 vers 22 staat als een paal boven water. Het loon der zonde is niet de tweede dood. Dat is wat de orthodoxie ervan maakt. En wat veel christenen ervan maken. Maar dat is niet het geval. De tweede dood heeft niets eigenlijk met de mens te maken. De tweede dood is de pot des vuurs. En voor wie is die bereid? Voor de duivel en zijn engelen. En de mens kan er alleen maar mee te maken krijgen. Na zijn eerste dood. Als hij zich aan Satan bindt. Als hij dat doet, dan blijft er geen offer voor de zonde meer over. Maar een vreselijk uitzicht. Op het oordeel en een felheid van vuur dat de wederspannige zal verteren.